Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 69 en daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat, mijn keel is hees. Zij is van droogte ontsteken en daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. Psalm 69, vers 1. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23ste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 49. We noemden nu Lucas 23, vers 26 tot en met 49.
En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linker zijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijne, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keren weder, slaan op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren, van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God des hemels en der aarde, vervul ons met eerbied en met kinderlijke vrees als we tot u naderen in de weg van het gebed. Wil u er ons in deze ogenblikken indrukken van geven, van wie we geworden zijn in Adam. Dat niet Adam, maar wij met hem elke dag opnieuw bewijzen, niet te willen dat u koning over ons bent, zelf uit willen maken wat goed en wat kwaad is, onze eigen gang en weg bepalen, En daarin rebelleren tegen u, de levende God. Vijanden van God. Vijanden van uw geboden en van uw inzettingen. Ook als we godsdienstig zijn. En Heere, dan bidden wij van u, zou u ons daar indrukken van willen geven. Zou u de schuld, de zonde die we dag aan dag meer maken, zou u die open willen leggen, opdat we het zien zouden. Opdat we daar ook buigen zouden voor uw heilig aangezicht. Geen uitvluchten meer zouden hebben, maar zouden gaan bekennen dat u in uw doen rein bent en dat uw vonnis gans rechtvaardig is wanneer u ons weg zou doen van voor uw heilig aangezicht. Heere, wat is het nodig dat u met uw geest in onze harten werkt, opdat we onze ellende als ellende gaan beleven. Dat u met uw geest de schuld openlegt en ons verloren bestaan doet kennen. Opdat er plaats zal komen voor het werk van uw geliefde Zoon. Heere, leert u ons dan wie we geworden zijn en leert u ons dan ook in de doorleving dat er bij ons vandaan naar u geen weg meer is. Dat wij het nooit meer goed kunnen maken en dat we ons ook nooit meer geschikt kunnen maken voor genade. Dat u naar ons om zou zien. Opdat wij afhankelijk worden van uw genade. Afhankelijk worden van het werk van uw geliefde Zoon gekomen in deze wereld. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. Heere, wil u daartoe in het midden van de gemeente wonen en werken. Onder de kinderen, onder de jongeren. Heere, opent u hun ogen. Doe hen zien wat nu nodig is om zalig te worden. Open hun ogen om te zien dat er nooit meer een vrucht uit hen zal zijn. In der eeuwigheid niet, die u behaagt. We kunnen nog zulke hoge gedachten van onszelf hebben. We kunnen nog zoveel verwachting hebben van ons doen en laten. Heere, wil u ons brengen aan de grond met al het onze aan een einde brengen. Opdat er plaats is voor het werk van uw Zoon, Heere. En u weet wie er vanavond in de kerk zitten. En die het niet meer kunnen en die het niet meer weten. En die geen handen hebben om u aan te grijpen en geen voeten om toe te gaan. Die totaal afhankelijk zijn geworden van uw komst. Heere, wat zou het dan groot zijn als dat gebedje van die moordenaar ook hun gebed zou mogen zijn vanavond. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wil u dat gebed werken, Heere, door uw geest, opdat we gaan bidden door die geest der genade en der gebeden, opdat we gaan zien wie we zijn en wie we blijven, opdat we totaal afhankelijk zouden worden van die schoonste aller mensenkinderen, van die dierbare borg en die volkomen zaligmaker die aan het vloekhout van het kruis heeft willen hangen, om daar de schuld van zijn volk te dragen en de straf te ondergaan. Ja, de volle toren Gods over de zonde van uw volk heeft willen dragen. Opdat verloren zondaren vrijgesproken zouden worden in het gericht. Om het handschrift der zonde uit te wissen. Daar te hangen van God verlaten, opdat verloren zondaren nimmer meer van u verlaten zullen worden. Heer, u kent ze die daarna hongeren en naar dorsten. Die hunkeren naar een blijkje van uw gunst. En een ogenblik te mogen verkeren in uw liefde, Heer. Zou u daartoe vanavond in ons midden willen afdalen. Met de werking van uw geest. En dat die geest het uit het zijne, uit zijn kruisverdiensten zou nemen en ons zou willen schenken. Heere, wij kunnen u niets aanbieden. U weet het, u wist het al van eeuwigheid. Maar u doet het toch ook niet om iets in de mens, maar om uw grote naams wil. En dan bidden wij u
om uw heerlijke deugden of u om uzelfs wil. Vanavond dat wondelijke werk van wedergeboorte wil verrichten. De schuldbrief zou willen uitreiken. En tegelijkertijd diegenen die daar nu iets van mogen kennen, zou willen inleiden in de verborgenheden van het zalig worden. Heere, wil u daartoe vanavond onverwacht en ongedacht gedenken. En de rijen doorwandelen en de paden doorkruisen en spreken van oor tot oor en van hart tot hart. Het wacht alles op u, Heere. En zou u ons dan willen aanzien om hem die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid, die de sleutels heeft van de hel en van de dood, ontfermt u zich over ons, Heer, en wil nog betonen dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, ja, tot de laatste dag der dagen, en zou u dan oefeningen willen geven in het allerheiligst geloof. U weet, Heer, hoe donker het kan worden, ook nadat er kennelijke zaken geleerd mochten worden. En dat we er niet meer bij kunnen en dat het ook verzondigd ligt. Maar Heere, dan kunt u toch van uw eigen werk niet af. Het wordt toch elke keer opnieuw in het midden van de gemeente neergelegd dat u nooit laat varen enig werk dat uw hand begon. Zou u dan bij vernieuwing nog eens over willen komen, Heer? Zou u ons nog eens bij uw naam, bij onze naam willen noemen, insluiten door dat woord, en dat er harten vervuld mogen zijn met heilbespiegelingen om het lied van die ene koning te mogen zingen? Heere, gedenk in de toorn die wij verdiend hebben, des ontfermens, omwille van hem die gehangen heeft tussen hemel en aarde. In de hemel geen plaats voor hem, en op de aarde geen plaats voor hem. En die toch in die weg gehoorzaam is geworden tot in de dood des kruises. Om nu verloren zondaren te redden van het verderf. Heere, wil u daartoe vanavond gedenken. Opent u onze mond, opdat we uw mond mogen zijn tot de gemeente. En open de oren in het midden van de gemeente, hier of misschien ook thuis meeluisterend. Open, Heere, om te mogen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Wij bidden u dat voor de gemeente van Barendrecht, Heere, wil u over de gemeente opstaan. Al geruime tijd herderloos, Heere, zou u opnieuw een eigen herder en leraar willen schenken. En willen betonen dat u de gemeente kent en dat u ervan af weet. Gedenk de broeders van de kerkenraad, Heere, dat zij hun werk toch niet al zuchtende behoeven te doen. Wil u betonen dat u dorstende ossen niet zult muilbanden. En dat ze mee mogen eten met dat deel van uw volk. Heere, gedenk de kring van onze gemeenten. Wil u erin wonen en werken tot de roem van uw genade. Zou u ook dit jaar nog mannen willen geven met gaven van hart en hoofd, maar bovenal met genade bedeeld, om nu uitgestoten te mogen worden eenmaal, maar om nu toegelaten te worden tot de opleiding? Heere, gedenk ons curatorium, wilt u erin wonen en in werken en geef dat ze besluiten mogen nemen ook dit jaar in uw gunst. En tot uw eer en tot heil van onze gemeenten. Gedenk onze school met de docenten, de studenten. Heere, wilt u hen voor uw rekening nemen. En betoon dwars door alles heen dat zij door uw hand zijn voortgebracht. Door uw hand geleid. Mag dat elke keer opnieuw ook ervaren worden. Wij bidden u voor de kring van onze gemeente, met alle zorgen, met alle aanvallen van buitenaf en van binnenuit, Heere, wilt u over ons waken en neem toch de kandelaar van uw woord onder ons niet weg. Gedenk al het evangelisatiewerk dat gedaan mag worden, wilt u erin meekomen tot de roem van uw genade. En allen die daarbij betrokken zijn, Heer, zegent u hen en stelt u hen tot een zegen. Ook degenen die op de zendingsvelden hun werk hebben, Heer, wil u ook hen ondersteunen als van onder eeuwige armen. Gedenk ons land en volk, ook op deze dag, wanneer er verkiezingen zijn. Wilt u betonen, Heer, dat u God bent. En dat u dwars door alles heen regeert. En dat alles in uw hand is, mogen we ons aan het einde van deze dag verwonderen over uw goddelijke daden. Wij bidden u of u ook de regering wil geven dat ze overtuigd zullen zijn of zullen worden van het heilzame van uw geboden en inzettingen, ook voor de samenleving, ook voor de maatschappij. Heere, open hun ogen opdat ze regeren zullen, besluiten zullen nemen, beleid zullen maken naar uw wil en tot uw eer. Naar de mens gesproken is er geen verwachting meer, Heer, dat we ooit nog terug zullen keren. Maar u hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Wil u dan boven bidden en denken, betonen God te zijn. En doe ons verwonderen over uw goddelijke daden. Gedenk deze wereld met alle noden en zorgen die daarin zijn. Heere, wil u dwars door alle wereldweeën heen, door alle spanningen, door al het rumoer van deze wereld, wil u betonen dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk in de vier windrichtingen van deze wereld, tot de uiterste hoeken van deze aarde. Heere, u hebt een arm met macht. Uw hand heeft grote sterkte. Ontfermt u zich dan en betoon dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Gedenk ook de zorgen die er zijn, ook in de gemeente van Barendrecht. Gedenk die ene ambtsbroeder die zo'n ernstige tijding heeft gekregen. Wilt u hem gedenken, Heer, en hem geven wat hij nodig heeft bij deze boodschap? Wil u tot zijn ziel spreken, ik ben uw heil alleen. Dan kan hij leven, dan kan hij ook sterven. Wil u hem met degene die hem lief zijn aan u verbinden. En mag zijn verwachting voor het lichaam en voor zijn ziel van u de Heere zijn. Wij bidden u al deze dingen, Heere, niet omdat er iets verdiend is. Iets verdiend kan worden, maar alleen om de verdienende oorzaak, uw geliefde Zoon, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 22, de versen 1 en 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. Zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan sterf van krachten, en fel verwoed omringt men alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Psalm 22, de versen 1 en 6, en tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is bedoeld voor de kerk en de tweede voor de aflossing van de schuld. De Heere zegene u en uw gaven.
Gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan vers 43. We noemden nu Lucas 23 vers 43 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanavond over Christus met die moordenaar. Christus met die moordenaar. Drie gedachten in de eerste plaats. Werd die moordenaar buiten gezet door het kwaad, door de zonde. In de tweede plaats werd hij teruggeleid door Gods geest. En in de derde plaats wordt hij binnengebracht door Christus. Dus Christus en die moordenaar buiten gezet, teruggeleid, binnengebracht. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. En God kon zeggen en ziet, het was zeer goed. Daar wordt wel eens een vraag over gesteld door jonge mensen. Soms ook door ouderen. En die zeggen van, ja, maar had God nu dan de mens niet zo kunnen maken, zo kunnen scheppen, dat hij niet kon vallen? Had dat niet beter geweest? De Heere zegt van Adam en van Eva en ziet, het was zeer goed. En dat betekent goed in de ogen van God. Er wordt niet gevraagd wat u, wat jij en wat ik goed vindt. Het was goed in de ogen van God. Zo heeft God die mens gewild. Zo, en dat betekent dat die mens vrijwillig, eigenmachtig, God wel of niet kon gehoorzamen. Zo was de mens naar de wil van God. Zo was hij goed. En in alles kwamen Gods deugden openbaar. In het denken van de mens, in het handelen van de mens, in het doen, in het laten. Volkomen naar de wil van God. Tot Gods eer. En zo leefde de mens in harmonie met zijn schepper. Volkomen harmonie. Volzalig in de gemeenschap met God. Hoe kon het gebeuren, jongens en meisjes, jongelui, dat die mens dan op een dag verleid wordt door de Satan, door de duivel, om nog meer te hebben dan wat hij had? Een mens, een schepsel, kon niet meer hebben dan de mens had. En de duivel verleidde de mens om net zo hoog en net zo groot als God te zijn. En Adam en Eva lieten zich verleiden. En ze zijn gevallen van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ontzettend. Aangrijpend. Een verlorenheid. Een val die niet onder woorden te brengen is. Van het totaal in harmonie te zijn. Met God, de schepper van hemel en aarde, in zijn gemeenschap te delen, volkomen vreugde, volkomen zaligheid, en dan gevallen, los van God. Een ontzaglijke kloof die er kwam tussen de mens en God. Niet meer in zijn gunst, niet meer in zijn nabijheid, niet meer in zijn liefde, niet meer in zijn tegenwoordigheid. Ontzaglijk. Alles verwoest, kapot en dan niets dan onrust, waardoor Adam en Eva al vluchtende, al bevende voor God zijn gaan vluchten. Verdriet, ellende, naakt, alles stuk, alles. Verworden tot ellende. Dat is nu de toestand waarin u, jij en ik van nature leven. In Adam, los van God, buiten God en zonder God in de wereld. Dat is onze ellende. uitlandig, niet meer daar waar we moeten zijn, maar buiten het paradijs, buiten de Hof van Eden en buiten God. En we hebben het inmiddels over onze eerste gedachte, door de zonde buiten, door het kwaad buiten. Die moordenaars worden kwaaddoeners genoemd in de beschrijving van Lucas. En Marcus heeft het over moordenaar. Door het kwaad, door de zonde buiten gezet. God heeft de mens uitgedreven uit het paradijs. Omdat hij niet zou eten, ook nog van de boom des levens. Buiten het paradijs, buiten die lusthof, buiten zijn gemeenschap. Uitgedreven en heeft twee engelen geplaatst die met vurige zwaarden de ingang van de hof hebben bewaakt om de gang terug te belemmeren, te verhinderen. God dreef hen uit. Vlammende zwaarden, we zouden dat kunnen vergelijken met Gods heilige wet, waar de mens niet meer aan kan voldoen, omdat de mens ongehoorzaam is geworden en omdat de mens nooit meer gehoorzaam kan zijn. Door de wet buitengesloten, uitgesloten en door de wet liggend onder de vloek, onder de rechtvaardige vloek en toren van God, voorgoed afgesloten. Buiten het paradijs, voor eeuwig. Buiten die lusthof, buiten Gods gemeenschap. Buiten Gods gunst en genade. Dat is nu uw en jou en mijn deel, gemeente. Bent u daar al van overtuigd geworden? Is dat nu uw ellende al geworden? En niet alleen dat u dat met uw verstand weet, maar dat u dat bent gaan beleven. Buiten God en zonder God. Als de Heere Jezus in de hof van Gethsemane daar kruipt als een worm en geen man, dan staat er dat hij zeer bedroefd werd en beangst. Voor hem is het diepste lijden dat hij van zijn vader gescheiden zal worden. En dat zijn vader hem zal verlaten, omdat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Ontzettend, aangrijpend. Dat is de droefheid en de angst die hem het zweet uit zijn poriën perst. Zo beangst, zo bedroefd. Iets daarvan leert Gods kind. Hebt u het al geleerd? Iets van die droefheid, die volkomene deel was vanwege de zonde en de schuld van zijn volk, die de Heer Jezus voorgesteld kreeg in de hof van Gethsemane, bedroefd en beangst. Weet u er iets van, iets daarvan? Want de droefheid naar God, de overtuiging door Gods geest van God gescheiden te zijn en rechtvaardig te moeten blijven, wordt onverdraaglijk in het leven van iemand die door de Heere bekeerd wordt. Dat is onverdraaglijk. Het gaat dan zo iemand niet om de hemel. Nee, dan komt er een droefheid naar God. Om weer in zijn nabijheid te mogen verkeren, in zijn gunst te mogen komen. Is dat nu uw droefheid al geworden, gemeente? Daar ben je echt bij. Dat weet een mens, jongelui. Doe het niet met wat gedachten en wat gevoelens. Deze droefheid, als de Heere door zijn geest de mens wederbaar levend maakt, dan gaat hij dat beleven, dan gaat hij dat inleven. Buiten God te zijn en zonder God in de wereld te zijn. Weten wij het algemeen? Het is ons aller deel dat wij daarvoor eeuwig zouden moeten blijven. Maar toen God, toen Adam en Eva uit het paradijs zijn verjaagd. Gemeente, toen we lezen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat de Heere nu Adam en Eva achterna ging. Toen ze al bevende voor de Heere vloden. En toen heeft de Heere die weg die hij naar zijn eeuwig welbehagen heeft uitgedacht, die heeft hij hen bekend gemaakt in die moederbelofte. Hij heeft, zoals God van eeuwigheid al besloten had, om zich met verloren mensenkinderen, met gevallen Adamskinderen te verzoenen, die heeft hij hen bekend gemaakt. Het is nog mogelijk om weer terug te keren, om weer in een verzoende betrekking met God te komen. En dat die verhouding hersteld wordt, die gebroken en die stuk is. Christus is Adam voorgesteld. En hij wordt nodig. Hij wordt noodzakelijk in het leven van iemand die zichzelf gaat leren kennen en zijn ellende gaat beleven. Dan wordt Christus noodzakelijk. De enige weg om weer met God in vrede te komen. Want hij is het. In hem wordt de vrede met een kus van Gods heilig recht gegroet. In hem wordt Gods recht, Gods rechtvaardigheid, Gods gerechtigheid verheerlijkt en daardoor Gods barmhartigheid mogelijk. De Heer is Adam achterna gegaan. En gemeente, eigenlijk mogen we zeggen dat de Heer nu nog verloren mensenkinderen vandaag ook achterna gaat in het jaar 2018. Om zondaren met God te verzoenen. Hij gaat ze achterna in de bekendmaking van het evangelie, in de bekendmaking van die ene weg onder de hemel gegeven, die ene naam waardoor zondaren zalig kunnen worden. Jezus Christus en dien gekruisigd en hij is gekomen. En we mogen dat in deze weken ook overdenken. Hij is gekomen om die weg te banen, om het middel te zijn, om de middelaar te zijn. Die noodzakelijk is om met God verzoend te worden. Is hij al noodzakelijk geworden in uw leven? Hij wordt noodzakelijk, gemeente, wanneer u en je niet terug kunt keren. Met alle pogingen, met alles wat je onderneemt, niet terug kunt keren. Dat alles bij de handen afgebroken wordt. En dat je niet meer kunt gehoorzamen. En dat je je niet meer geschikt kan maken voor genade. En dat je jezelf niet meer op kunt werken. Om aangenaam te zijn voor God is onmogelijk. En diegenen die dat nu leren, voor hen wordt die persoon, die Jezus, die zalig maken, nu noodzakelijk. Is hij al noodzakelijk geworden in uw leven? Ben u er al achter gekomen dat u niet terug kunt keren? Dat u het nooit meer goed kunt maken met de Heer? En dat u die kloof nooit meer kunt overbruggen? Dan wordt deze persoon zo beminnelijk, gemeente, zo noodzakelijk, zo allesomvattend. Daar hangt hij. Aan het kruis. Zijn voeten zijn doorboord door spijkers. Zijn handen zijn doorboord door spijkers. En hij hangt daar tussen hemel en aarde. Een vloek geworden. Ontzettend. Een doornenkroon was op zijn hoofd geperst. Zijn rug is geploegd geworden. Ze hebben hem veracht. Ze hebben hem bespogen. Hem geslagen. En toch, gemeente, staat hij daar met doorboorde voeten op de kop van de slang, om die te vermorzelen. Want in die weg van gehoorzaamheid tot in de bittere dood des kruises is hij aan het overwinnen. De dood en het graf, de hel en de duivel, gemeente. Hij staat, hier wordt de belofte die God aan Adam heeft gedaan vervuld. Dezelfde zal de kop vermorzelen. En gij zult de verzen hem vermorzelen. Hij staat daar met doorboorde voeten op de kop van de slang. En die doorboorde handen, gemeente, zijn uitgebreid. Om zijn kerken, om zijn volk te gaan verzamelen. En binnen te halen. Om zijn kerk, om zijn volk te omhelzen. Als een betalende borg voor zijn volk. Gekomen in deze wereld. Nee, degenen waarvoor hij is gekomen, die hebben hem niet aangenomen, aangrijpend, gemeente. Gekomen als het licht in de wereld, maar ze hebben de duisternis liever gehad. Gekomen om de weg te banen, maar ze hadden hun eigen weg. Ook de godsdienstige mensen, zij wilden die weg niet die hij ging. Zij gingen hun eigen weg. Ze hadden die betaling van hem, die gerechtigheid die hij aanbracht, niet nodig. En ze hebben zijn verlossing niet nodig gehad, gemeente. Aangrijpend. Ze zijn hem zelfs gaan haten. En ze hadden liever Barabbas, die een gevaar betekende voor de samenleving, dan die Jezus, die hen elke keer opnieuw bij hun zonde en tekort bepaalde. Die hen ontdekte. Weg met hem. Dat die ontdekkende woorden en die woorden waarbij ze eigenlijk moesten buigen, maar ze wilden niet buigen en ze wilden overeind blijven. Weg met hem. Gemeente, zijn wij al in gaan leven dat wij op de een of andere manier bij die mensen horen die of op een godsdienstige manier of zoals die soldaten of zoals de goddelozen in die dagen tegenover hem staan. Zijn we het al in gaan leven, gemeente? Buiten God zijn, buiten zijn genade, verloren, strafwaardig. En zijn we er al achter gekomen waar alle wegen van onze kant naar de hemel toe afgesloten zijn. Dat er nog maar één weg over is. Jezus Christus en dien gekruisigd. Is er nu al een verlangen gekomen om hem, om deze persoon te mogen kennen? Daar hangt hij, gemeente. Gewillig. Hij heeft in de hof van Gethsemane de drinkbeker van Gods toorn aanvaard. Waar de angst der hel en de droefenis, de verbaasdheid over hem kwam. En toch heeft hij gehoorzaamd. En toch heeft hij die drinkbeker aanvaard. Van het diepste lijden wat ooit een mens kan overkomen. Dat heeft hij aanvaard. En in de zaal van Caiaphas, als hem gevraagd wordt onder ede, als het ware wordt hij geplaatst voor Gods aangezicht, wordt hem gevraagd, zijt gij de Zoon van God? En daar heeft hij voor zijn vader bekend, ja, die ben ik die van eeuwigheid mezelf gegeven hebt, waarin u al uw welbehagen hebt. En daarmee aanvaarde hij de schuld van zijn kerk en de straf op de zonde. En nu hangt hij daar en hij bidt zelfs voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kan hij dat bidden voor hen die hem martelen lichamelijk? Kan hij dat bidden voor zulke mensen, voor die godsdienstige mensen die hem haten, die hebben geroepen weg met hem, die hem sarren, die hem verzoeken? Anderen heeft hij gered, dat hij nu zichzelf zou redden. En hij bidt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Eigenlijk bidt hij daar, gemeente, met de woorden van Jesaja, Vader, laat mijn striemen toch tot genezing worden voor hen. Vader, laat mijn gevangenis toch voor hen de vrijheid worden. Vader, laat mijn sterven dan tot hun eeuwig leven zijn. Vader, laat uw toorn maar op mij, opdat zij van schuld en straf ontslagen worden. Is dat mogelijk, gemeente? Dat hij dat doet voor hen die hem verachten, die de hem daar bespugen, voor Romeinse soldaten. Gemeente, is dat waar? Hoe is het mogelijk? Dat is nu het wonder van Gods genade. Dat eenzijdige, soevereine welbehagen van God, waar God in zichzelf bewogen was met de verloren gevallen mensheid. En waardoor hij in ieder die gelooft, waarvoor hij zichzelf gegeven heeft, tot vergeving van zonde, tot verzoening van de schuld. En zo zullen de grootste van de zondaren gemeente zalig gaan worden. Daar bidt hij, Vader, vergeef het hen. Zo is hij met de overtreders geteld geworden. En zo heeft hij voor de overtreders gebeden. En daarom zullen overtreders ook zalig gaan worden. Met hem waren twee kwaaddoeners gekruisigd. Marcus spreekt van moordenaars. Ondanks dat de dood zo dichtbij is, staat er van hen, van die twee moordenaren, dat ze God lasterden en dat ze Jezus lasterden. Ontzaglijk. Blind voor hun verlorenheid. Blind voor dat toekomende oordeel. Blind voor de eeuwige rampzaligheid. Ontzaglijk. Blind voor de buitenste duisternis. Twee mannen, moordenaars. Er staat in de grondtaal bij Marcus dat het mannen zijn geweest die roofmoordenaars waren. Dus ze hebben mensen van het leven beroofd om hen te kunnen bestelen. Ontzaglijk. Mensen van het laagste zedelijke peil van de samenleving. Gezonken tot de diepste zonde en verlorenheid zou je kunnen zeggen. En hun val in Adam op een gruwelijke, God-onterende manier uitlevend. Moordenaar, die naar de wet van toen ook moesten sterven en ook naar de wet van God. Wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En Jezus daartussen, de zaligmaker. Gekomen in deze wereld om het verlorene te zoeken. Aangrijpend gemeente. Onbegrijpelijk. Daar hangt hij. Met de overtreders gerekend. In Jesaja 53 wordt het waar wat daar gebeurt. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Dat zal daar gebeuren. Op de kruisheuvel Golgotha. En met de overtreders is geteld geweest. Daar hangt hij, de zoon des mensen. Wie zal het geheim bevatten van wat er gebeurt daar? Hoe de zoon van God, de zoon des mensen, de hel aan het overwinnen is. En de dood en het graf zal overwinnen. Het laatste woord zal hebben, waardoor Gods welbehagen openbaar zal komen. De onwaardigste onder de mensenkinderen. De zoon des mensen. Geslagen, bespogen, bespot, veracht. Soldaten spotten, de godsdienst spotten. Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. De krijgslieden spotten. Een koning, is dat nu de koning der Joden? Dat hij dan afkomen van het kruis. En die kwaaddoeners, die moordenaars, die spotten mij ontzettend. Verlos uzelf en verlos ons. Waar blijft nu uw woord? U heeft dat toch gepredikt? U heeft dat toch verkondigd dat u een verlosser bent? Dat u de machtige bent? Dat u de mogelijkheid hebt om te verlossen van het verderven van de dood? Was dat dan alleen maar grootspraak? U sprak van vrede, waar is die vrede dan? U sprak van vrijheid, waar is die vrijheid dan? U sprak van genade en van leven. En wat is dit dan? U eindigt hier aan het kruis in de dood. Alles getuigt tegen u, tegen wat u eenmaal beweerde en wat u verkondigt en wat u predikt. Wat ziet u, gemeente, als u in gedachten de Heere Jezus aan het vloekhout ziet hangen? Wat ziet u dan? Ziet u dan een martelaar? Krijgt u dan medelijden met de dochters van Jeruzalem? Wat betekent dat? Wat zich daar afspeelt? En als het niets voor u betekent, dan komt u keurig in de kerk en dat is goed, want dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Maar dan kunt u zo weer naar buiten lopen en weer overgaan tot de orde van de dag. En dan laat u dat tafereel achter u, omdat het u niets te zeggen heeft. Dat is ongeveer hetzelfde als toch hem verachten in ondergeloof. Aan dat vloekhout van het kruis zien we, gemeente, hoe serieus God de zonde neemt. Jongens en meisjes, jongelui, zul je dat bedenken? Dus niet goedkoop denken over de zonde. Als God dat doet, zo hebben we gelezen aan het groene hout, aan de Heere Jezus Christus, aan zijn eigen Zoon. Wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Wat zal dan u, jou en mij, als we geen borg hebben voor onze schuld? Aan dat kruis zien we hoe serieus, hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe hij de zonde moet straffen en zal straffen. Dat eist zijn rechtvaardigheid. Zou je dan niet vrezen? Zou je dan zo naar huis toe kunnen lopen alsof er niets aan de hand is en daar een bepaald oordeel over de preek, of die wel of niet mooi, of allerlei menselijke gedachten erover. Maar wat zegt deze Jezus u? Want of hij wordt uw borg, of u zult eeuwig lijden zoals hij dat deed. Want zo serieus neemt God de zonde. En zo zal God, of aan hem, of aan u persoonlijk, aan jou persoonlijk, de zonde straffen. Maar dan is er een mogelijkheid om zalig te worden, geweten. Want waar God de zonde aan zijn Zoon straft, daar is dat voor zijn kinderen tot een eeuwige vergeving en vrijheid en vrede. Om een recht te ontvangen op het eeuwige leven. En die genade gaat de Heere nu verheerlijken in het leven van een van die twee moordenaren. Aan het einde van zijn leven, gemeente, geliefde ouden in ons midden, of die misschien thuis meeluisteren, aan het einde van zijn leven, dan kan het toch nog. Teruggeleid door de geest. Een van die twee moordenaars, die wordt stil, gemeente. Hij stopt met lasteren. Hij stopt met vloeken. Hij stopt. Zijn mond gaat dicht. En hij wordt stil voor God, gemeente. Dat is nu kenmerk van Gods genade. En dan, in die overtuiging van wat daar gebeurt in zijn hart en in zijn leven, gaat hij ook spreken: vreest gij ook God niet? Hij richt zich tot die andere moordenaar die naast hem hangt, naast de Heere Jezus. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Hij gaat zijn mond open en hij gaat spreken over het naderende oordeel. Dat is waar Gods geest hem van overtuigt. Deze man die gaat dingen zien die hij nog nooit gezien heeft. Deze man wordt overtuigd van het naderende oordeel op een manier die hij nooit heeft kunnen bedenken. Gods geest neemt de inwoning in zijn hart. Gods geest wederbaart hem, maakt hem levend, richt hem op uit zijn doodstaat en hij gaat zien en hij gaat horen. Vreest gij ook God niet? Daarmee wil hij als het ware zeggen: als we nu toch hier hangen, dan zouden we toch moeten vrezen, man. Straks het oordeel, straks voor God verschijnen en voor eeuwig verloren gaan. Wij toch rechtvaardiglijk. Hij ziet dingen die hij nog nooit gezien heeft, gemeente. Weet u wat het is? Wanneer Gods geest uw hart binnenkomt en het naderende oordeel wordt ernst in uw leven, dat u het gaat voelen eenmaal voor te moeten sterven en God te moeten ontmoeten, dat realiteit wordt in uw leven, levende werkelijkheid wordt. En gemeente, als dat gebeurt, dan gaan we ons verbazen dat anderen ook niet wakker worden, dat anderen zo gemakkelijk voort kunnen leven. Dat zie je soms onder jonge mensen. Dat er één kennelijk door de Heer in het hart gegrepen wordt, door de Heer bekeerd wordt. En dat hij dan zijn vrienden, of dat ze dan naar vriendinnen gaan waarschuwen: ja, maar zo kunnen we toch niet verder leven. Wij moeten toch ook eenmaal voor God verschijnen. En dat zal toch zo nooit kunnen. Dit, wat we doen, dat kan niet meer. En dan willen ze niet meer mee daarin. Dan kunnen ze daar ook niet meer in mee. Herkent u het? Herkennen jullie het jongelui in je leven? Dat je niet meer mee kunt met wereldzin, niet meer mee kunt met muziek, niet meer mee kunt met speelfilm, niet meer mee kunt met sportverdwazing. Dat dat werkelijkheid wordt. Dat je daar afstand en afscheid van gaat nemen. Deze moordenaar, hij verbaast zich. Vreest gij ook God niet? Dat die mensen, die krijgslieden, die soldaten God niet vrezen. Nou, dan kan je je er nog een soort voorstellen. En die godsdienstige mensen die zo ingenomen zijn met zichzelf. Nou, dat kan ik me ook nog voorstellen. Maar als je nu zo laag bent gevallen, zo vreselijk bestaan hebt geleid, en dan wetend zo meteen te moeten sterven en God ontmoeten, en dan nog geen vrees, deze moordenaar, hij gaat zich erover verbazen. En hij verheft zich niet boven die anderen. Hij zegt, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Gemeente, hij moet zichzelf gaan veroordelen. Als de geest God zijn mensen haar binnen gaat, dan heeft hij niets meer te maken met anderen. Dan gaat de hand op de mond. En als je aan zo iemand vraagt, hoe is het nu? Dan zeg je verloren. God ontmoeten, hè? Voor God niet kunnen bestaan. Voor eeuwig verloren moeten gaan. Rechtvaardig, ik heb niets meer te zeggen. Zijn doen is rein, zijn vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, is dat al uw leven geworden? En u zo, gaat u zo al over de wereld. Door onweder voortgedreven, ongetroost, niet wetend hoe het ooit nog goed moet komen. Die man die gaat zichzelf veroordelen en zegt, ik heb het verdiend. Het is loon op mijn zonde. Ik heb het zelf over me afgeroepen. Door mijn doen, door mijn laten. Strafwaardig. Wij, zegt hij. Hij verheft zich niet boven die andere gemeente. Ook al is hij verbaasd dat die andere geen vrees kent. En dat hij doorgaat met vloeken. En met die één onschuldige te sarren en te lasteren. Gemeente, deze man wordt niet een bekeerde man. Jongelui, neem dat toch mee. Deze man wordt een onbekeerde man. Door Gods genade, door ontdekkende genade wordt hij onbekeerd. Een alles missend mens die vol buiten God te staan en zonder God in de wereld te zijn. En dan vlak voor de dood. Vreest gij lieden, vreest gij ook God niet. Hij herkent zijn schuld, gemeente. Wij toch rechtvaardiglijk. Gods vonnis gans rechtvaardig. Ik heb gedaan dat kwaad was in Gods oog, die ben ik zijn gramschap dubbelwaardig. Hij erkent zijn schuld en hij weet ook, dat is ook het werk van Gods geest geweest in zijn ziel, dat die Jezus die naast hem hangt, dat die niets onbehoorlijks gedaan heeft. Kende hij hem dan? We weten het niet goed. Heeft hij van hem gehoord? We weten het ook niet goed, gemeente. Heeft hij hem horen bidden? Dat zou het kunnen zijn, gemeente. Daar hing die. De godsdienst die hem sart en die hem lastert en die hem uit hun leven wil. Die krijgslieden, die Romeinse soldaten die hem verachten en bespotten. En dan hangt die man daar. Die middelaar Gods en der mensen. En hij bidt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zou dat gebedje van die middelaar zijn ziel binnengegaan zijn, gemeente? Zou dat gebed door Gods geest hem zo geraakt hebben, dat hij zijn zonde, zijn schuld, dat hij daardoor heeft geleerd buiten God te staan. Zou dat gebedje hem zo overtuigd hebben, dat hij zijn ellende voelde. Wat was die man die Jezus rijk, hij kon zijn stem nog open doen tot God. En hij bad al jaren niet meer waarschijnlijk. En hij kon alleen nog maar vloeken. Wat was die man rijk? Heeft hij daar zijn gemis, zijn ongeluk ingeleefd? Iets daarvan gemeten. En hij is gaan buigen. En hij is gaan bekennen, wij toch rechtvaardiglijk. Een grote vrees is in zijn ziel, straks God ontmoeten en voor God niet te kunnen bestaan. De Heer bepaalt hem bij zijn verlorenheid, bij zijn ellende. Een buitenstaander, verloren in zonde en schuld. Hij leeft dat ingemeente in die ogenblikken. In korte tijd ontvangt deze man zoveel ontdekkende genade. Wordt hij zo overtuigd door Gods geest. Zo overtuigd van wie hij geworden is en wat hij verdiend heeft. Hij wordt waar voor God. En schuld wordt schuld in zijn leven. Strafwaardig. En dan gaat hij, die andere moordenaar, gaat hij waarschuwen. In die omstandigheden. Dat hoor je nog wel eens terug. Als een man of een vader of een moeder overtuigd wordt van zonde. Ook al kunnen ze er helemaal niet bij. Bij Gods genade niet. En bij de liefde van God niet. Maar als God in de mensenleven gaat werken. Dan gaat hij anderen waarschuwen. Voor de ondergang en voor het verderf. Dat komt dan in zo'n man, in zo'n vrouw. Dat komt dan ook als je een vriend of een vriendin hebt. Die door de Heere bekeerd wordt. Dan gaan ze je waarschuwen. Echt waar. Dan kunnen ze een ander, dan kun je een ander niet zomaar verloren laten gaan. Dan moet je je vrijmaken van je vrienden. Dan moet je je vrijmaken van degene die om je heen leven. Dan ga je ze waarschuwen. Daar u in hetzelfde oordeel zijt. Ook u, ook jij moet straks God ontmoeten. En dan kun je voor God niet bestaan. Als je in je zonde en in je schuld voortleeft. En als je de zonde blijft. In de zonde blijft volharden en blijft leven. Dan ga je anderen waarschuwen. En dan snap je soms niet dat ze zomaar doorleven. En dat ze je waarschuwingen zo opzij leggen. Deze moordenaar die kan het niet meer herstellen in de gemeente. Die kan het nooit meer goed maken met de Heer. Die kan zichzelf nooit meer verbeteren. En hij kan ook nooit meer voldoen aan datgene wat de Heer van een mens vraagt. In dat oordeel, hij weet het en hij voelt het, zal hij rechtvaardig om moeten komen. En dan gaat de Heilige Geest, die persoon die naast hem hangt, en wie hij is en waartoe hij in de wereld is gekomen, dat gaat hij in zijn leven en in zijn ziel openbaren. Dan geeft de Heilige Geest een geloofsoog op die man van smarten. Dat hij de koning is der koningen. Daar wordt hij van overtuigd. Zo diep en zo volkomen. Dat hij nog maar één ding kan doen en dat is de toevlucht nemen tot hem. In het gebed de toevlucht nemen. Waar niemand daar tussen die godsdienstige mensen die spotten en hem verachten en die soldaten. En ook Gods kinderen die daar staan. Waar ze nog blind zijn voor zijn borgtochtelijk lijden. Daar ziet deze moordenaar wie nu die middelaar is, wie nu die man is, die man van smarten die naast hem hangt. Hij wordt ervan overtuigd, gemeente, dat deze geslagen, bebloede, stervende man, dat nu de koning der koningen is. En hij wordt ervan overtuigd dat deze man niet de martelaar is, maar de middelaar Gods en der mensen is. Hij wordt ervan overtuigd dat deze die haar hangt niet een verliezer is, maar de dood en het graf overwinnen zal. Hij wordt ervan overtuigd dat deze stervende de levensvorst is, de Christus der schriften. Dat deze die daar aan het sterven is, die daar lijkt onder te gaan, de triomfator zal zijn over de dood en over het graf. Over de duivel en over de hel. Waar hij eerst spotte, verlos uzelf en ons. en hem ten diepste verachten, daar ziet hij nu de koning der koningen, die regeert tot in alle eeuwigheid. Daar ziet hij de koning der koningen, die het laatste woord zal hebben over allen en een ieder, omdat hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Hij wordt ervan overtuigd dat deze koning door lijden en sterven in zal gaan in de eeuwige heerlijkheid, in het koninkrijk der hemelen. Deze koning zal ingaan door de dood tot het leven. En deze moordenaar, gemeente, die mag verder zien dan zelfs de discipelen, dan zelfs diegenen, de moeder van de Heer Jezus, Johannes, die daar ook met dat kruis staan. En gemeente, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij roepen. Want alleen wanneer een verloren zondaar in zijn ellende, in zijn schulden, in de onmogelijkheid om zichzelf te redden, door Gods geest gericht wordt op die koning, op die ene naam, op die middelaar Gods en der mensen, en geloof krijgt en verwachting dat die persoon, die middelaar, alleen maar kan redden en kan verlossen, dan wordt zo iemand, en onze vader zegt, dan wordt zo iemand uitgehaald om nu de toevlucht te nemen tot Christus. Dat is nu het werk van Gods geest, om ten eerste te laten zien wie hij is, om te laten zien welke mogelijkheid, welke kracht en welke verlossing hij aan kan brengen. En vervolgens, dan wordt zo'n ziel uitgehaald om de toevlucht te gaan nemen. Om te roepen uit de diepte van zijn verlorenheid, van zijn ellende, vanuit zijn vrees voor dat naderende oordeel. En gemeente, dan roept hij, Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat ziet deze man toch, gemeente? Misschien zegt u van ja, maar u zegt van alles wat hij heeft gezien en zo. Maar is dat wel zo? Bedenk het nog eens. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Daar is deze man van overtuigd geworden. Deze man die hangt er niet. En die gaat straks niet het graf in. En die zal daar eeuwig blijven. En na de dood is er niks meer. Nee, hij wordt er diep van overtuigd. Misschien heeft hij dat zijn hele leven wel gedacht, jongelui. Van ja, sterven en dan is het voorbij. En dan is het klaar. En na dit leven, nou dat weet ik. Nou, nu weet hij het wel. Hij wordt er diep van overtuigd dat die stervende man naast hem de koning is van het koninkrijk der hemelen. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Deze moordenaar bidt en hij heeft daarin een heerlijke belijdenis gemeten. Heere, u aan wie ik mij moet onderwerpen, u die de regering heeft in de hemel en op de aarde, u die alle macht hebt en die hangt daar te sterven. Wat een belijdenis, Heere. Hij herkent hem als Heer. Hij herkent hem als de Kyrios, als de eigenaar van hemel en van aarde. Als zijn Heere en Meester. Hij mag hem als God erkennen. Hij mag zien en hij mag geloven door Gods geest. En vanuit zijn verloren bestaan gaat hij roepen in het belijden van zijn schuld en van zijn zonde en van zijn onwaardigheid. Hij gaat schreeuwen uit de diepten van ellende tot God die heil kan zenden. Hij gaat roepen vanuit en van onder Gods heilig recht, waar hij rechtvaardig zou moeten omkomen, wij toch rechtvaardiglijk. En wat vraagt hij dan, de gemeente, jongelui, dan vraagt hij om één gedachte. Hij vraagt of de Heer nog één keer aan hem wil denken. Hij vraagt niet om vergeving. Hij vraagt niet om verlossing. Hij vraagt niet om hele grote dingen. Hij vraagt of de Heer alleen nog een keer aan hem wil denken. Zou dat nu mogelijk zijn, Heer, dat u aan zo één als ik ben nog wil denken? Zou het nog mogelijk zijn dat u, o Heilige, Heere der Heren, dat u nog één keer mij in gedachten zou willen nemen? Is dat nog mogelijk, Heere? Nietig, zondig, strafwaardig, onwaardig, vloekwaardig, En hij roept als een verloren zoon die nergens meer recht op heeft. Kind onwaardig. En hij vraagt niet of hij weer terug mag keren in huis en of hij weer in de hemel mag komen. Hij vraagt alleen of de Heer nog één keer aan hem wil denken. Iets van die verloren zoon die thuis, die onderweg is naar huis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig een kind genaamd te worden. En toch niet anders te kunnen. En toch te moeten gaan. Misschien zit u wel zo in de kerk. Niet meer waardig dat God nog ooit naar u om zou zien. Niet meer waardig dat de Heer nog iets van de blijken van zijn gunst en van zijn liefde ooit nog in uw leven betoont. En toch niet anders te kunnen dan de toevlucht te nemen en te roepen, Heere, zou het nu nog kunnen voor zo een als ik ben? Is er nog genade voor zo een als ik ben? Kan ik nog zalig worden, Heere? Zou u nog één keer aan mij willen gedenken? Daar gaat hij en hij buigt zijn hoofd en hij richt zich op die man van smarten naast hem. Overtuigd dat dat de koning der koningen is. Overtuigd dat hij straks in zijn koninkrijk zal komen. Overtuigd dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Overtuigd dat hij misschien daar wel stervende hangt, maar straks zal leven, eeuwig zal leven. Misschien zit u in de kerk en dat u zegt van ja, hoe moet dat toch ooit? Zou het nou nog kunnen? Zou ik nou nog zalig kunnen worden? En misschien dat als u bedenkt wie u nu elke dag bent, zo biddeloos, dankeloos, ook vaak geen lust heb om het woord te onderzoeken en om ermee bezig te zijn. En dat al die dingen zoals u bent en elke dag leeft, u bedroeven. En u daarmee inleeft buiten God te staan en zonder God in de wereld te zijn. En niet te kunnen voldoen. Nooit voldoende te bidden, niet voldoende binnenkamerleven, niet voldoende lezen, niet voldoende met die dingen bezig zijn, niet voldoende te onderzoeken. Alles, alles, alles tekort. En niets dan zonde over te houden. En dan ook niets hebben om op te pleiten en niets hebben om mee naar God toe te gaan. Alleen maar schuld. Gedaan dat kwaad was in Gods oog en dan alleen maar kunnen buigen en instemmen met een welverdiend oordeel. Uw doen rein, uw vonnis gans rechtvaardig, nooit meer goed kunnen maken. Geen schuld te kunnen betalen, zou er dan nog een plaats zijn in paradijs, gemeente? Zou het dan nog mogelijk zijn? En hij bidt deze moordenaar als de Canaanese vrouw met een gestalte. Er vallen toch wel eens kruimels van de tafel, Heere. En die worden toch wel eens door de hondjes opgegeten. Met de gestalte van de hoofdman, Heere, spreek slechts één woord. Dat is nu de gestalte van Gods volk. Heerlijke kenmerken, gemeente, van Gods genade zijn er in het leven van deze moordenaar. Maar toch kan die met die kenmerken van God niet verschijnen. Als je nu tegen die man zou hebben gezegd van, joh, nu heb je op de juiste manier gebeden en nu heb je de juiste gestalte en de juiste schuldovertuiging en al die dingen, dan is die man niet verlost, gemeente. En dat is nu in het leven van Gods kinderen ook. Zij kunnen van die kenmerken, hoe kennelijk ze ook door Gods geest gewerkt zijn, maar daarmee kunnen ze voor God niet verschijnen. Het zal om meer moeten gaan. Het zal moeten gaan om het werk van die borg toegepast aan hun harten en aan hun zielen. Het zal erom moeten gaan dat ze het zelf uit zijn mond hebben gehoord. En dat die geest Gods het uit Christus neemt en hen zal schenken. En hij roept, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hij vraagt om één gedachte. En wat krijgt hij? Hij krijgt het hele paradijs, gemeente. Dat is onze derde gedachte. Waar hij binnengebracht wordt door Christus. Maar willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 72. En daarvan de versen 7 en 11. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit Gana zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. En wat er verder volgt. Psalm 72, 7 en 11. Binnengebracht door Christus. Die moordenaar is van moordenaar bedelaar geworden, gemeente. En hij roept uit de diepten van zijn ellende tot God die heil kan zenden. Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan gaat die middelaar, die borg, die zalig maken, die gaat zijn mond open doen, gemeente. En hij zegt voorwaar, met andere woorden, vast en zeker, amen, vast en zeker. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En gemeente, hier krijgt die middelaar, onze Heere Jezus Christus, al loon op zijn middelaarsarbeid. Hier mag hij iets ervaren, zo. In een korte tijd zal hij door zijn vader verlaten worden en de volle toorn Over de zonde van zijn kerk zal hij moeten dragen. Maar hier is er iets van de vreugde die hem voorgesteld was. Waarom hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hier heeft hij het allemaal voor gedaan. In de eerste plaats. Tot eer en verheerlijking van zijn vaders deugden. Maar ook opdat verloren zondaar met God verzoend zouden worden. De vreugde die hem voorgesteld. Waardoor hij het kruis heeft verdragen. En de schande veracht. En misschien zegt u ja. Als het nu waar zou zijn in mijn leven. Dan zou ik toch wel meer. Dan zou ik toch wel meer bidden. Dan zou ik toch wel meer bezig zijn om de zonde uit mijn leven te doen. Dan zou ik toch wel meer gemeten. Maar opknappen. Dan zouden er misschien toch ook wel meer tranen zijn. En noemt u het allemaal maar op. Dan zou ik misschien wel meer boetvaardig zijn. En meer buigen. En meer bukken. En meer de toevlucht nemen. Gemeente. De Heere Jezus zegt hier voorwaar. Zeg ik u heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet op grond van iets van die moordenaar. Als die moordenaar nou voldoende zou moeten bidden, jongelui. Hij kon zijn handen nooit meer vouwen. En hij kon zijn handen, zoals de Joden dat ook deden, naar de hemel nooit meer opheffen. En hij kon nooit meer voldoende bidden. En hij kon nooit meer voldoende zich opknappen. En hij kon ook nooit meer goed maken met de mensen waarmee hij in rekening stond en waarbij hij schuld had. Er was niets in die man waarom de Heer het deed. Hij deed dat vanwege zijn lijden en sterven. En hij kon hem toezeggen plaats te geven in het paradijs. Vanwege zijn borgtocht. Vanwege zijn bitter lijden en sterven. Vanwege de volkomen gerechtigheid die hij aanbracht voor arme verloren zondaren. Want er kan niets van de mens bij. Maar er hoeft ook niets van de mens bij. En daarom kunt u zalig worden, gemeente. En daarom alleen. Als u nu denkt dat je door wetties bezig zijn, of door activisme, of door wat dan ook, nog de hemel moet verdienen, of voor God aangenaam moet worden, of denkt dat u dan een streepje voor hebt, of wat dan ook, dan is het verloren. God redt in zijn Zoon Jezus Christus geheel verloren doemwaardige zondaren. En daar is deze moordenaar nu een beeld van. Die kan niets meer aanbrengen. Die kan alleen nog maar zijn hoofd buigen. Die kan alleen de schuld maar eigenen. Die kan alleen nog maar roepen om genade. En wat een wonder. Dan gaat deze Jezus, deze zaligmaker, zijn werk openbaren. Zoals aan het vloekhout van het kruis. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met een eed, met een amen, ontneemt hij alle twijfel bij deze moordenaar. Heden, voorwaar zeg ik u, zegt de Heere Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat heeft u mogen horen uit de mond van die borg. En die volkomen zalig maken. En dat waarbij hij het voorwaar, het amen, het vast en zeker heeft uitgeroepen. En hij kon het zingen. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is alsof de borg en de zaligmaker tegen deze moordenaar zegt, ik ga huiswaarts en ik neem u met me mee. En vanwege mijn sterven en vanwege mijn gerechtigheid en vanwege mijn volkomen middelaarsarbeid zult u thuiskomen, vast en zeker. Er is nu nog een korte verdrukking, nog een 3-urige duisternis. En misschien dat die moordenaar ook in de aanvechting door de vorst der duisternis, ook in die duisternis, ook persoonlijk wel duisternis heeft beleefd. We weten het niet. Maar hij mag door die duisternis ingaan, door de dood, in het eeuwige leven. Die dat paradijs heeft deze borg voor hem verdiend. Die gerechtigheid die redt van de dood, die heeft hij hem geschonken. En al moet hij dan nog niet door die duisternis. En al moeten dan zijn benen nog gebroken worden om hem sneller te laten sterven. Toch zal hij ingaan. En hij zal ingaan in de vreugde des Heren. Om eeuwig God groot te maken. Gemeente. En aangekomen in het paradijs. Zal hij geen vreemde zaligmaker ontmoeten. Hij zal aankomen bij de poort, bij de hemelpoort. En Christus zal zijn engelen gebieden. Jongens en meisjes die met die vurige zwaarden de ingang bewaakten. Dat niemand meer erin zou kunnen. Christus zal hen gebieden om de deur te openen. En dan mag hij ingaan in die eeuwige vreugde. In die eeuwige gelukzaligheid. Vanwege die dierbare borg en die volkomen zaligmaker. Die zijn bloed gestort heeft. Die met zijn bloed hem gekocht heeft. Zijn zonde betaald. En verlost heeft van het verderf. Hiertoe gemeente is hij met de overtreders geteld geworden. Gerekend geworden. Deze moordenaar gemeente is een voorbeeld. Dat het voor de grootste, voor de vuilste, voor de slechtste vanavond in ons midden of thuis meeluisterend nog mogelijk is om zalig te worden. En het is ook een bewijs dat het aan het einde van uw leven, misschien bent u ondertussen oud geworden, dat het dan ook nog kan. Er is maar één voorbeeld van. Daarom moet u zich haasten en spoeden. En hoe zult u sterven? Hebt u dan deze zaligmaker als een persoonlijke borg leren kennen? Het is van 2-in-1 gemeente. Of met hem sterven. Of zonder hem. Of hem als een borg en als een zaligmaker ontvangen. Of buiten hem en voor eeuwig verloren moeten gaan. En dan ingaan. Wat moet dat geweest zijn voor die moordenaar gemeente? Eeuwige vreugde zal er op zijn hoofd zijn. Geen tranen meer. Niemand meer die zal zeggen ik ben ziek. Hij zal gaan zingen. Het is door u. Door u alleen vanwege dat eeuwig welbehagen. Daar zal zijn blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. Verlost. Gered. Omdat die borg en die zaligmaker plaatsbekledend, plaatsvervangend voor hem die bittere kruisdood heeft willen sterven. Wie is deze Jezus voor u? Amen. Heren, dan mochten we zo te midden van het rumoer der volkeren in alle rust zo samen zijn. Wil u geven, Heren, dat niemand van ons achter zal blijven. Maar dat we ons allen zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Wil u verzoening doen, Heren, over het onze. Wil u het uwe achtervolgen met uw zegen. En verheerlijk door het woord, door de dwaasheid der prediking. Uw deugden in het midden van de gemeente van Barendrecht. Wij bidden u, Heren, wilt u met ons meegaan. Gedenk onze geliefde broeder, dominee Nelen, wilt u met hem zijn. In alle overleggingen van zijn hart, Heren, gedenkt u hem. En ontfermt u zich over hem, ook onze oude broeder, dominee Meinders. Heren, wilt u hem ook geven wat hij nodig heeft. En mag hij in de avond van zijn leven nog een leesbare brief en een levend getuigenis zijn van uw genade. Wij bidden u al deze dingen in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we elkaar zingen, Psalm 103, vers 2. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt, 103, vers 2.
Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.